Goed, dan gaan we naar Exodus. Exodus 28. Naar het gedeelte waar we zijn gebleven. En dat is toch een beetje een mysterieus gedeelte. Daar in Exodus 28. Het is eigenlijk maar één vers. Maar voor het verband lezen we er drie. Het gaat er namelijk over de Urim en de Tumim. En natuurlijk, iedereen vraagt zich af wat dat was. Exodus 28. En dan lezen we vers 28, 29 en vers 30. En vers 30 wordt dan die Urim en die Tumim genoemd. Maar we beginnen in vers 28. Dan zal men het borstschild met zijn ringen aan de ringen van de efod vastbinden. Dus die borstlap werd met zijn ringen aan de efod, het hoge priesterlijk kleed of blauwe kleed, vastgebonden met een blauw-purperen snoer, zodat het op de gordel van de efod vast zit. De efod, het hoge priesterlijk kleed, had dus ook nog een gordel, zeg maar een riem, met onze taal gesproken, en daar werd hij ook nog aan vastgemaakt. Zo zat hij helemaal vast aan de efod. En het borstschild niet van de efod kan afschuiven. Hij stond toch echt goed op vast. Vers 29. Zo zal Aaron de namen der zonen van Israël in het borstschild der beslissing op zijn hart dragen. Wanneer hij in het heiligdom komt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht des Heren. En gij zult in het borstschild der beslissing de Urim en de Tumim leggen. Zij zullen op het hart van Aaron zijn, wanneer hij voor het aangezicht des Heren komt. En Aaron zal de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dragen, voor het aangezicht des Heren. Nou, je ziet hier dat hier dan sprake is over die Urim en die Tumim. En daar wil het vanavond met elkaar eens over hebben. We willen allereerst eens kijken naar hun plaats. Welke plaats hadden ze nou? We willen in de tweede plaats willen we eens kijken. Waar komt de Urim en de Tumim nou allemaal in de Bijbel voor? En wat is hun gebruik? Dan willen we eens dieper kijken eigenlijk naar de betekenis van die Urim en die Tumim. En kijken naar de betekenis met nadruk van hun namen. En waar ons dat allemaal dan op wijst. Laten we maar beginnen bij de vraag hun plaats. Waar bevonden zich de Urim en de Tumim? Nou, dat is eigenlijk in dit gedeelte wel duidelijk. Want waar worden ze opgeborgen, die Urim en die Tumim? Namelijk in dat borstschild. Wat hier met nadruk wordt genoemd. Het borstschild der beslissing. Dat wordt eigenlijk drie keer gezegd in vers 29. U weet wel dat borstschild, waar die 12 edelstenen op waren vastgezet, hè, in een soort gouden pakking, hè, gouden zetting. En op die edelstenen waren de 12 stammen van Israël gegraveerd. Nou, dat was die borstlap. En we hebben gezien, dat was echt een lap die omgeslagen was. Denk maar aan een mof, zoals een vrouw vroeger wel eens een mof had, waar ze daarbij de handen in kon doen. Zo was dat ook omgeslagen. Aan de buitenkant zaten die 12 edelstenen daarop, een hand breed en een hand lang. En van binnen, als het omgeslagen was, dan had je daar dus een soort zak daarbinnenin. En daarin was die Urim en die Tumim opgeborgen. En die Urim en die Tumim, dat is ook wel bijzonder, want je leest hier nergens dat die Urim en die Tumim moesten worden gemaakt. Nergens lees je dat de Heer hier opdracht geeft van aan Mozes, van laat door die en die de Urim en de Tumim maken en dat moet er zus en zo uitzien. Blijkbaar waren die Urim en die Tumim er al. Maar goed, ze waren er al en waar moesten die Urim en die Tumim worden opgeborgen? Die moesten worden opgeborgen in die borstlap, in dat borstschild. En daarom, omdat die Urim en die Tumim daar in dat borstschild werden opgeborgen, werd dat borstschild genoemd het borstschild der beslissing. Want waar werd de Urim en de Tumim voor gebruikt? Om te zien wat God af en toe met Israël exact wilde. om een antwoord van de Heere te vragen. En de hoge priester, daar kon je als ware bij aankloppen met je vraag. En de Heere, die gaf dan door die hoge priester, die dan de Urim en de Tum raadpleegde tevens, gaf de Heere daarmee aan het volk antwoord. Daar wordt het genoemd, zo zal Aaron, vers 29, de namen der zonen van Israël in het borstschild der beslissing op zijn hart dragen. En vers 30, en gij zult in het borstschild der beslissing de Urim en de Tumim leggen. En nog verder in vers 30, en Aaron, de hoge priester dus, zal de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dragen. Wat wel mooi hier is, dat er wordt zo gezegd, dat die Urim en die Tumim, de beslissing, dat de hoge priester, dat op zijn hart draagt. Dat als ware in, op zijn boezem, dat is een andere vertaling van de borstlap, hè? De boezem, in zijn boezem draagt. Hè? Datzelfde woord wordt gebruikt nog in Exodus 4, gaan we niet opzoeken vanwege de tijd, maar daar kunt u lezen dat bijvoorbeeld Mozes zijn hand moest doen in zijn boezem. En toen hij hem daaruit haalde, was hij melaats. Was een teken voor Israël, hè? En toen deed hij die melaatse hand weer in zijn boezem terug. En toen keek hij weer, toen had hij weer een gezonde hand. Dat is het teken wat hij kon doen. Hij stak het in zijn boezem. En dat is hier eigenlijk het geval. Die borstlap, dat is eigenlijk de boezem. De boezem van de hoge priester. Waar de beslissing is opgeborgen. Verborgen in ligt. En de hoge priester hebben we lang ontdekt, dat is eigenlijk een type van Christus. En Christus draagt de beslissingen van ons leven op zijn hart, in zijn boezem. En als wij de beslissingen in het leven willen weten, en we gaan naar de Heere toe, dan moeten we als het ware vleien aan zijn boezem. En de Heere antwoordt dan, hij draagt als het ware de beslissingen die wij nemen op zijn hart. En hij maakt ons dan zijn hart bekend. Want je bent hier wel heel erg dicht bij de Heere Jezus en bij de beslissingen die in het geloof liggen in ons leven. Dat is eigenlijk de diepere betekenis hier. Het werd gedragen hier door de hoge priester, die Urim en die Tumim, staat het nadrukkelijk op zijn hart, voortdurend op zijn hart staat er. Ja, waar komt dat nou allemaal voor in de Bijbel, de Urim en de Tumim? Eerst maar de vraag, hoeveel keer denkt u dat Urim en Tumim in de Bijbel voorkomt? U mag nu raden. Hoeveel? Zeven keer. U mag door naar de volgende ronde. Zeven keer, inderdaad. En het is zo wonderlijk altijd met die dingen. He. Kan het ook niet helpen, maar het zijn er precies zeven. En zeven is het getal van de volheid. En daarom zie je dat het eigenlijk een volle openbaring is van die Urim en die Tumim. Ook is het nog zo mysterieus wat nou precies die Urim en die Tumim waren en waarvoor ze werden gebruikt. Maar als je dat wil weten, wat moet je dan doen? Nou, dan moet je al die zeven tekstplaatsen toch eens gaan lezen. Dan krijg je wat meer een indruk. Nou, dit is de eerste. Exodus 28. De tweede keer dat het voorkomt is in Leviticus 8. Leviticus hoofdstuk 8, vers 8. En dan zie je daar dat voor de eerste keer aan Aaron het hoge priesterlijke kleed aandoet. En wie helpt hem daarbij? Mozes. En dan staat er in Leviticus 8, vers 8. Daarna deed hij hem het borstschild aan en legde in het borstschild de Urim en de Tumim. Dus daar zie je voor het eerst dat als Aaron dat hoge priesterlijke kleed aankrijgt, dat borstschild voorop gespeld krijgt met zijn ringen, hè, dat dan de Urim en de Tumim daarin worden gelegd. Vervolgens zet hij hem de tulband op het hoofd, hè? Enzovoort, enzovoort. Nou, daar word je nog niet zoveel wijzer van. We krijgen alleen de bevestiging dat die Urim en die Tumim inderdaad opgeborgen is in dat borstschild. De allereerste keer en dat ze daarin zijn gebleven. De volgende keer dat we Urim en Tumim tegenkomen is in Numeri. Numeri 27. Numeri hoofdstuk 27. Dat is de derde keer. Numeri 27. Vers 21. En daar staat, en daar zie je dat Jozua als het ware wordt goedgekeurd door de Heere. Ik begin maar in vers 18 voor het verband. Toen zeiden de Heere tot Mozes: neem u Jozua, de zoon van Nun, een man van geest vervuld, en leg hem uw hand op, en stel hem voor de priester Eleazar, en voor de gehele vergadering, en geef hem in hun tegenwoordigheid uw bevelen, en leg op hem van uw heerlijkheid, opdat de gehele vergadering Israëlieten het horen. Hij zal voor de priester Eleazar staan, opdat deze voor het aangezicht des Heren de beslissing van de Urim voor hem vragen. Op zijn bevel zullen ze uitrukken, en op zijn bevel zullen ze inrukken. Hij en alle Israëlieten met hem, en de gehele vergadering. Wat hier opvalt, dat hier de Tumim niet wordt genoemd. Hier wordt alleen de Urim genoemd. En wat betekent eigenlijk Urim? Urim betekent eigenlijk licht. Licht. En hoe werd hier de Urim gebruikt? Het licht gebruikt. Nou, er werd licht gegeven aan Jozua bij de inname van het land Kanaan, wanneer hij met de Israëlieten, met het leger, moest uitrukken en wanneer dat ze moesten inrukken. En bij wie moest hij wezen? Bij de hoge priester Eleazar. Die moest hij steeds raadplegen. Moeten we uitrukken? Moeten we inrukken? Continu. Dus bij de inname van dat land Kanaan speelde de Urim licht een hele belangrijke rol. Wij zitten ongeveer in een soortzelfde situatie. Wij zijn ook gezet, net als Israël, in een, zeg maar, ons hemels Kanaan, de hemelse gewesten. Daar zijn wij een plaats gegeven. En volgens Efeze 6 hebben wij daar een geestelijke strijd. Niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de wereldbeheersers, deze duisternis, de kosmos Kratos. En ja, daar is een geestelijke strijd gaande. Wij zijn verwikkeld. De Heer is verwikkeld. En daardoor zijn wij verwikkeld in een geestelijke strijd. En ook wij moeten, als ware, steeds de Heer raadplegen. Naar die hoge priester gaan. En vragen: Heer, moeten we uitrukken? Moeten we inrukken? Moeten we nu wat zeggen? Of moeten we nu niets wat zeggen? En zo is het met die geestelijke strijd. En dan komen allemaal wel eens in die omstandigheden dat je in een situatie bent dat het geloof dat Christus wordt aangevallen en je zit erbij. Het kan op je werk zijn, het kan waar dan ook zijn, en dat de Heer als het ware zegt: inrukken, zwijgen. Niks zeggen, laat maar gaan. Maar het kan ook net zo goed wezen dat de Geest van God in je dringt en dat Hij tegen je zegt: en nu uitrukken. Maak me maar bekend. En is altijd aftasten in zo'n gesprek van: Heere, wat moet ik nou doen? Moet ik wat zeggen of moet ik zwijgen? Moet ik uitrukken of moet ik inrukken? En een heel wat geestelijke, als je het van bovenaf bekijkt tenminste, dan zijn het altijd in ons leven heel wat geestelijke zaken, waar we het vaak helemaal niet beseffen, van waar we van moeten voor onszelf ook, als we door de ogen van de Heer daarnaar kijken, als ware moeten afvragen: wat moeten we doen? Moeten we nu gaan handelen of moeten we nou zwijgen? En soms moet je ingrijpen. Soms moet je ook hard ingrijpen. En als de Heer zegt: grijp in, grijp ik in. En dan grijp ik soms ook wel eens hard in. Als de naam des Heeren op het spel staat, als de gemeente op het spel staat, grijp ik in. Niet omdat ik ingrijp. Maar als je naar de Heere gaat, zegt de Heere wel: grijp in of grijp niet in. Maar dan moeten we altijd, die afhankelijkheid van de Heer hebben we altijd. Je kan niet in eigen kracht zomaar uitrukken en inrukken. Nee, daar hebben we geen tijd voor, maar je kan naar de geschiedenis van Israël gaan in het land Kanaan. En Jericho, hè, dat was een geweldige overwinning. Ze zeiden precies wat de Heere deed en ja, God gaf hen ook de overwinning. Want het is de Heere die het doet, niet wij zelf in eigen kracht. Wij kunnen helemaal niks in die hemelse gewesten. Maar ze maakten ook mee dat ze in eigen kracht daarna, waar ze in zo'n overwinningsroes, dat ze dachten, nou, we kunnen wel heel Kanaan aan. En toen hadden we een klein dorpje en het heette Ai. En toen dachten ze, nou, dat kunnen we wel in eigen kracht doen. Daar hoeven we helemaal niet de Heeren voor te raadplegen. Moeten we uitrukken of indrukken. Nou, het werd een diepe nederlaag voor Israël. Ze werden door een paar Kanaanieten werden ze gewoon de pan ingehakt. Dat zijn soms de overwinningen en ook de nederlagen in ons geestelijk leven. Zijn we daarin, in alles wat we doen, afhankelijk van de Heere? Raadplegen we echt de Heere? Liggen we thuis, op zijn Hollands gezegd, wel eens op de knieën? Om de Heere waarachtig te raadplegen? Doen we dat als gemeente? Dat we daadwerkelijk de Heere raadplegen wat zijn wil is? Daar gaat het om. Daar wijst ons dus die Urim op hier licht. En God geeft licht. God openbaart zich en geeft antwoord. Als je naar Deuteronomium kijkt, Deuteronomium 33. Deuteronomium 33 vers 8. Dat is dan de vierde keer dat over de Urim en de Tumim wordt gesproken. En dat is de zegen van Mozes bij het binnengaan van Kanaan. Dan geeft hij die 12 stammen. En met nadruk die stamhoofden, die geeft hij zijn zegen. En dan spreekt hij over elke stam een zegen uit. En dan vind je vers 8. Van Levi zeide hij, uw Tumim en Urim behoren de man toe die uw gunstgenoot is. Die gij bij Massa op de proef gesteld hebt. Met wie gij getwist hebt bij de wateren van Meriba. Die van zijn vader en zijn moeder zeiden, ik zie hen niet. Zijn broeders wilde hij niet kennen. En van zijn kinderen wilde hij niet weten. Ja, bijzonder is dat Levi, en het gaat hier over Levi, en Levi, daar is de priesterstam uit ontstaan, de Levieten. Bijzonder is dat Levi schijnbaar altijd de kant van Mozes en Aaron heeft gekozen. Dat heeft hem ook het hogere priesterschap uiteindelijk opgeleverd. Want bij Massa en Meriba was het nog niet zo dat de stam van Levi geroepen werd om de Levieten te zijn, om de priesterdienst op zich te nemen. Dat kwam pas later. Maar ook later zie je dat als Mozes de berg op is en hij daar onder andere de 10 geboden ontvangt en daar het verbond der wet in feite op stenen tafelen wordt neergeschreven, en het volk beneden aan de berg danst rondom het gouden kalf. En Aaron daarbij is. En ook de Levieten erbij is. Dat als Mozes van die berg afkomt en een oproep doet onder het volk. Wie is bij mij? Dat er maar één stam is die opstaat en bij Mozes gaat staan. En dat is de stam van Levi. Het is maar de vraag of Levi ook om dat gouden kalf heeft gedanst. Die hebben net als Aaron het maar met leden ogen toegezien en een beetje toegegeven. Dat is natuurlijk wel heel erg slap. Maar uiteindelijk toen Mozes kwam, stonden ze wel aan Mozes kant. En Mozes gaf toen de Levieten opdracht om met hun zwaard door het legerkamp van Israël te gaan. En ik weet niet hoeveel duizenden werden gedood door de Levieten. Levi. En u kent dat wel, die gezien is bij Massa en Meriba. Dat ze hun dorsten en dat ze de Heere begonnen te verwijten. Dat hij ze uit Egypteland had geleid, hè, Massa. Dat betekent eigenlijk twist, Meriba. Dat betekent eigenlijk verzoeken, verzoeking. En daar wijst ook die twee namen op. Hè. Ze hebben met de Heere getwist. En de Heere stelde hen ook op de proef, want er was geen water en hun dorsten. En Mozes die moest, dat weet u wel, slaan op de rots. En toen kwam er terstond water uit. Ja. Blijkbaar heeft toch ook Levi daarin laten zien dat hij een man gods was, want waarschijnlijk heeft hij die proef met glans doorstaan. Je ziet dan wat in feite de Urim en de Tumim voor betekenis heeft. Hè? Het is beslissing, het borstschild der beslissing. Welke beslissingen nemen wij in het leven? Zijn wij mensen die uiteindelijk in de geloofshelderij kunnen worden opgenomen? Levi wordt niet in Hebreeën 12 genoemd, maar ja, in Hebreeën 12 wordt wel aangegeven dat als ieder één moet worden neergeschreven die in die geloofshelderij thuis hoort. En waarom? Door wat voor beslissing hij in zijn leven nam, dat die lijst oneindig is. Omdat er zoveel zijn uit het Oude Testament waar ik kon zeggen, ja, Levi hoort er ook in thuis. Blijkbaar, want hij wordt hier genoemd. Hij heeft de proef met glans doorstaan bij Massa en Meriba. En later ook weer bij dat dansen rondom het gouden kalf. En er waren er velen in Hebreeën 11, die in de geloofshelderij thuis horen, die steeds door een klein ding te doen in hun leven, wat niemand anders zag, want God kijkt naar, in ons leven naar die kleine dingen, die merkt hij op, dat wij opeens een beslissing in ons leven nemen, waarvan hij zegt, en dat is geloof. Dat is geloof. Dat je dat niet doet en dat wel. Of dat je dat wel doet en dat juist niet. En dat valt helemaal niet op. Het haalt het journaal niet, maar het haalt wel het hemelse journaal. God ziet het. En God is er ongelooflijk blij mee. En God neemt je op in die geloofshelderij. God pronkt als ware met je. Omdat je een geloofsbeslissing genomen hebt met het oog, terwijl je zag op de Heere Jezus Christus. En je beslissing als ware beïnvloed werd door de persoonlijke gemeenschap die je met hem hebt. Door het geloof wat je hebt op de eeuwigheid. Omdat je in feite volmaakt bent geworden. Volwassen bent geworden. Dat is wat Deuteronomium 33 ons leert over de Urim en de Tumim. Dan de vijfde keer gaan we naar 1 Samuel 28, dan gaan we naar Saul. Dat hoofdstuk van Saul te Endor, bij die vrouw in Endor. Dan denk je, nou daar de Urim en de Tumim, ja. En waarom? Waarom? Want kwam die daar bij die vrouw terecht, bij die waarzegster? Want, ja, God antwoordde hem niet. Dat lees je in vers 6. In vers 6. En Saul vroeg de Heere, maar de Heere antwoordde hem niet. Nog door dromen, nog door de Urim, nog door de profeten. Hier wordt weer alleen Urim genoemd. Urim betekent, hebben we net al gezegd, licht. God gaf Saul geen licht. God gaf hem ook geen droom. God stuurde ook geen profeet met een antwoord. Maar Saul raadpleegde de Heere en de Heere antwoordde hem niets. Dat leidt ons tot iets wat we in het Nieuwe Testament nog meer vinden. Namelijk dat God soms weigert te antwoorden. Weigert met iemand die wel gelooft, maar dat hij toch weigert om hem licht te geven. Om hem te antwoorden. Dat zullen we straks nog wel verder zien. Bij het onderzoek van de Urim en de Tumim. Twee hoofdstukken hierna. 1 Samuel 30. Dan ontdek je opeens dat iemand anders, dat de Heer hem wel antwoordt. Die ook de Urim en de Tumim raadpleegt. Ik weet wel. In hoofdstuk 30 vers 7 en 8. Daar wordt niet de Urim en de Tumim genoemd, letterlijk, maar je kan wel begrijpen dat die een rol hebben gespeeld, want lees maar vers 7 van 1 Samuel 30. Toen beval David de priester Abjatar, de zoon van Achimelech, breng mij de efod. Ja, als je de efod brengt, wat zit er onlosmakelijk aan vast? Het borstschild, en wat zit in het borstschild? De Urim en de Tumim. Breng mij de efod. En Abjatar bracht David de efod. Daarop vroeg David de Heere, moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? En hij antwoordde hem, achtervolg, want stellig, gij zult inhalen en bevrijden. Is hier hetzelfde als ook Jozua deed, hè? Zo doet David ook. Saul raadpleegde de Heere en de Heere antwoordde hem niets. David vraagt de Heere, raadpleeg de Urim en de Heere die antwoord. Dus wil je leren ervan? Soms antwoordt de Heere juist wel, soms antwoordde de Heere juist niet. Dan de zesde keer dat Urim en Thummim in de Bijbel voorkomt, dat is in Ezra. Ezra. En dan komen we op de zesde en de zevende uit als Ezra en Nehemia. Maar Ezra eerst maar Ezra 2 vers 63. Ezra 2 vers 63. Daar wordt Urim en Thummim voor de zesde keer genoemd. En ik lees u iets eerder. In vers 59 maar, laten we daar maar beginnen. Dan begrijpt hij ook het verband. Het gaat over degenen die allemaal optrokken, die terugkeerden naar Kanaan uit de ballingschap. En dan staat er, en dit zijn degenen die optrokken uit Tel Melach, Tel Garsa, Kerub, Adam en Immer. Zij konden echter niet aantonen of hun familie en nakomelingschap tot Israël behoorden. De zonen van Delaja, de zonen van Tobia, de zonen van Nekoda, 652. En de priesterzonen, de zonen van Gobaja, de zonen van Hakkos, de zonen van Barzillia, die een van de dochters van de Gileadiet, Barzillia, tot vrouw genomen had en naar hun naam genoemd was. Deze zochten, let op, naar het schriftelijk bewijs dat zij ingeschreven waren in het register. Maar daar zij er niet in te vinden waren, werden zij van het priesterschap uitgesloten. En de stadhouder deed aangaande hen de uitspraak dat zij van de Allerheiligste niet mochten eten, totdat een priester zou optreden met Urim en Thummim. Nou, bijzonder is dat je de zevende keer, als je naar Nehemia 7 gaat, dat is er vlak achter, hè, Nehemia 7 vers 65, dan vind je exact hetzelfde als in Ezra. Laat het hem even bijlezen, Nehemia 7 vers 65, alleen dat vers. Zij werden van het priesterschap uitgesloten en de stadhouder deed aangaande hen de uitspraak dat zij van het Allerheiligste niet mochten eten totdat een priester zou optreden met Urim en Thummim. Ja, wat zijn dit voor mensen? Nou, de grote vraag is hier, wat voor mensen zijn dit? Deze mensen hebben een twijfelachtige reputatie. Zijn van twijfelachtige oorsprong. Ze worden ook van het priesterschap uitgesloten. Ze zijn niet terug te vinden in de geslachtsregisters van Israël. Het is een beetje een vraag van horen ze er nou bij of horen ze er nou niet bij? Die mensen vinden dat ze erbij horen. Maar de grote vraag is, horen ze er wel bij? Er wordt eigenlijk besloten dat er moet worden gewacht op een priester die zou optreden met Urim en Thummim. Ja. Dat heeft Israël ook nodig, hè? Dat er een priester gaat optreden met Urim en Thummim. Ja. Heel bijzonder als je in de getalswaarde van die uitdrukking een priester met Urim en Thummim in het Hebreeuws opzoekt. En je rekent het uit, is het precies 888. En de naam van Christus, wat voor getalswaarde heeft de naam van Christus? Ook precies 888. Dat is wel heel bijzonder. Ja. Totdat een priester zou optreden met Urim en Thummim. Totdat Christus als ware uitmaakt van, horen ze er wel of horen ze er niet bij? Daarom heb je soms priesters, die geven zich wel voor priesters uit, maar die zijn soms van zeer twijfelachtige reputatie. Van een twijfelachtige origine. En dan moet je een beetje mee uitkijken. En tegenwoordig heb je ook heel wat priesters die zeggen ze dat ze een bediening hebben van God gegeven. Dat ze spreken en door God gezonden zijn enzovoort enzovoort. En dan heel gauw eens niet oppassen, dan zeggen ze in de prediking tegen je en God wil dit van je. En God wil dat van je. En ze gaan zeggen en God heeft tot mij gesproken. En God heeft gisteravond dit tot me gezegd en dat tot me gezegd. Nou, boezem, ik vind het altijd heel spectaculair als zulke sprekers dat gaan zeggen. Maar zo gaat het niet. Zo werkt het niet. Dat er opeens zomaar een visioen is, of een stem is, of ik weet niet wat is. Nee, zo werkt de Heer in deze tijd niet. Zo maakt hij de dingen niet aan je hart bekend. Ja, God spreekt wel in deze tijd, maar op een heel andere manier. Hoe? Door de Urim en de Tumim. Ook in onze dagen. Ja, geestelijk overgezet. Ook in onze dagen. Want laten we eens gaan naar hun betekenis. Urim en Tumim, om dat te begrijpen. Ja, Urim betekent licht. En Tumim betekent volmaaktheid. De im-uitgang in het Hebreeuws is een meervoudsvorm. Hè? Urim, dus het is niet licht, maar lichten. En Tumim is volmaaktheid, maar eigenlijk volmaaktheden. Echter, dat is ook weer niet helemaal zeker. Het is niet zo dat het daardoor de Urim uit meerdere onderdelen bestond en het Tumim. Want het kan net zo goed wezen dat er een Hebraïsme hier wordt gebruikt. En Hebraïsme, dat is een soort manier van spreken waarbij door de meervoudsvorm te gebruiken iets sterk wordt benadrukt in het Hebreeuws. Dan is het wel één ding, maar om het sterk te benadrukken wordt een soort overtreffende trap gebruikt. Een meervoudsuitgang. En dat kan hier best ook het geval zijn, dat het eigenlijk maar één ding is. Dat je het niet lichten moet vertalen dan, maar licht en niet volmaaktheden, maar volmaaktheid moet vertalen. Het is ook niet zo wat mensen soms hebben voorgesteld, stel dat het er maar één is, want met zekerheid kan ik dan niet zeggen of het één of meerdere zaken waren, die Urim en die Tumim. Het kan één zijn, kunnen er ook meerdere zijn. Dat weten we niet exact. Maar het is niet zo dat wel eens wordt gedacht van, nou ja, dat was een witte steen en een zwarte steen. En dan haalde je de witte steen eruit, nou dan was het ja. En de zwarte steen, nou dan was het nee. Het was wel of niet, het was goed of het was kwaad, of het was ja of nee. Nee, zo ging het niet. Zo wit-zwart was het niet. Want waar spreekt die Urim van? Als je het letterlijk vertaalt, dan is het licht. En Tumim letterlijk vertaald is volmaaktheid. En als je ook zag hoe dat steeds hier in die voorbeelden allemaal toeging, dan moest je naar de hoge priester gaan. Die hoge priester die had daar een functie in. Het was de priester die antwoordde. Die raadpleegde zelf wel de Heere. Hij was als het ware één met de Heere. Hij raadpleegde de boezem van de Heere. Hij ontving een antwoord. Hij keek er wel naar wat hij eruit haalde uit zijn boezem. Maar dat kon zijn of licht op een zaak krijgen, of het kon zijn volmaaktheid, dat iets lag in de richting van de volmaaktheid. Je hebt hier eigenlijk te maken met, want wie is eigenlijk die Urim en die Tumim? Wie raadpleeg je eigenlijk? De hoge priester. En wie is dat? Je raadpleegt eigenlijk Christus. En als je naar Jezus Christus kijkt, dan is Christus is licht. En Christus is ook volmaakt. Als je gaat kijken in Johannes hoofdstuk 1. Johannes 1. Dan wordt er over de Heer Jezus gezegd door Johannes. In vers 14. Johannes 1 vers 14. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond, getabernakeld, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Zijn heerlijkheid. Een heerlijkheid als van de één geboren des vaders, let op, vol van genade en waarheid. Vol van genade en waarheid, dat is Christus. Genade heeft hij geopenbaard. Wat heeft hij geopenbaard? Hij heeft licht geopenbaard. Hij was het licht. In vers 5 staat het er ook. En het licht, vers 4, in het woord was leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen. Maar hij was het woord en in het woord was licht. Het licht, het leven. Dat is genade. Ze hebben ze ook ontvangen, toen ze hem ontmoetten. Genade op genade. En die boezem, ja, die speelt hier wel een rol, want in vers 18 staat van Johannes 1, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, daar heb je de boezem. Daar heb je die borstlap. Die heeft hem ons doen kennen, hè, zegt de Statenvertaling. Die heeft hem ons verklaard. Daardoor leren we God kennen, wie hij is. Leren we de vader kennen. Door de zoon. En de zoon openbaart genade en waarheid. Licht. En volmaaktheid. Dat openbaart hij. Daarom zegt hij ook later in Johannes Evangelie, in Johannes 14. Ja, ik ben de waarheid. Hij is ook het licht. Zelf, hij wordt het licht genoemd in Johannes. Verder nog in Johannes 8. Hè, dat bekende vers. Johannes 8 vers 12. Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide, ik ben het licht der wereld. Let nu op. Wie mij volgt zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Dat is wat geweldig is, het licht des levens. Waarom? Maar als je hem leert kennen, dan leer je de waarheid kennen. Dan vang je licht. Eigenlijk op Gods plan. Ontvang je licht op wie je bent. En waar je je bevindt in Gods plan. Wie je van nature bent, een zondaar. Hoe je vergeving van zonde ontvangt. Dat is allemaal licht wat hij je geeft. En licht des levens. Dat je nieuw leven hebt ontvangen in Christus Jezus. En dat is de waarheid. En hij leidt je op een weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En hij brengt je tot de Vader. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Je gaat met hem op reis. Dat is de Urim. En de Tumim van Christus. Licht. En je brengen naar de volmaaktheid. Dat woord volmaaktheid. Dat is een beetje een bijzonder woord. Dat heb ik vanmorgen ook al gezegd. Want het woord volmaakt, daar zit het woord tele in. Dat woord volmaakt in het Grieks is allemaal, zijn allemaal vervoegingen van het grondwoord teleo. En het woord teleo kent u wel. Daar zit het woord tele in. En wij hebben heel wat Griekse woorden ook in ons taalgebruik overgenomen. En u kent ook het woord tele. U kent het woord telescoop. U kent ook het woord telefoon. Of telegram. Of televisie. En wat drukken nou al die woorden met tele uit? Iets wat ver is, wordt heel dichtbij gehaald. Dat is wat tele doet. Een telescoop. Je kijkt in de ruimte. Je ziet met de blote ogen een ster ver weg staan. Maar kijk je door een telescoop. Nou, dan haal je die ster. Die haal je enorm dichtbij. Een telefoon. Ook al bel je met iemand in Amerika. Je kan met hem praten. Of je als ware naast je staat. Hè? Een televisie. Je kan naar het journaal kijken op de tv. En iets wat aan de andere kant van de wereld gebeurt, een sportevenement straks, hè, helemaal in China. Nou, je ziet het live. Het is niet te geloven. Dat is wat tele doet. En dat is ook wat in dat woord hier zit. Van tumin, volmaaktheid. En Christus is volmaakt. Hoe? Nou, hij heeft die volmaaktheid geleerd. Zoek het maar eens op in Hebreeën. Hebreeën. Dan moet ik zelf even zoeken hoor. Ja, 5 vers 7 denk ik. Daar staat in 5 vers 7, tijdens zijn dagen in het vlees heeft hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan hem, die hem uit de dood kon redden, en hij is verhoord uit zijn angst, en let nu op, zo heeft hij, hoewel hij de zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dan staat er, en toen hij het einde had bereikt, en wat is het woord einde in het Grieks? Dat is het woord telos. in het Grieks. Dat woord tele. Je kan ook zeggen, toen hij de volmaaktheid had bereikt, is hij voor alle die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwig heil geworden. Ja. Dat heeft hij geleerd. Hij heeft de gehoorzaamheid des geloofs geleerd. Hij heeft de weg die de Heer hem voorgesteld heeft, die heeft hij tot het einde toe volgehouden. Hij heeft het volbracht. En als wij in zijn voetsporen als ware willen volgen, zeg maar, en een dienstknecht staat nooit boven zijn heer, wij leggen hetzelfde parcours af. Hij is als ware onze coach. Hij weet wat het is. Hij kan met ons medevoelen, want hij is op gelijke beweging verzocht geweest zoals wij. Hij kent het hele parcours. Hij weet alle hindernissen maar die er zijn. Daarom kan hij ons zo goed begeleiden. He, Hebreeën 12. Hebreeën 12, ook het woord tele. Hebreeën 12. Ik lees maar vanaf vers 1. Daarom dan laten ook wij nu, wij zulke grote wolk van getuigen. En dat is dan al die getuigen van Hebreeën 11, die hele wolk van getuigen. Abraham, Isaac, Jacob en Mozes, en noem ze allemaal op, rondom ons hebben. Afleggen alle last en zonde die ons zo licht in de weg staat. En met volharding de wedloop lopen, dat is die wedloop. Dat is die race die voor ons ligt. En het op, laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en, wat is hij nog meer? Voleinder des geloofs. Weer dat woord, dat woord teleo. Je kan ook vertalen volmaker. De voleinder des geloofs, de volmaker des geloofs, die om de vreugde welke vorm lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is waar, ter rechterzijde van de troon Gods. Vestig uw aandacht dan op hem. En dat is wat we doen als wij ons richten vanavond op die borstlap, op de hoge priester, op de Urim en de Tumim, op Christus die het licht der wereld is en ons het licht des levens geeft. Zichzelf aan ons wil openbaren, steeds meer en meer in ons leven, dat we hem steeds vollediger leren kennen, recht leren kennen, ten volle leren kennen. En ook dat wij geleid door hem worden, onderweg naar de volmaaktheid, zodat we ook die volmaaktheid zullen binnengaan. Dat we ook die gehoorzaamheid des geloofs in ons leven leren, zo hij het ook heeft geleerd. Dat is de Urim en de Tumim. En waar hangt het dan onderweg op? Vanaf onderweg. Nou, dat is net als bij een marathon. Dat je goed op het parcours blijft. Dat je goed let op je coach. Die met je meeloopt. En als je linksaf moet gaan. Het parcours gaat linksaf. Dat je dan wel linksaf gaat. En niet rechts. En er zijn van die geloofsbeslissingen steeds in ons leven. Gaan we links of gaan we rechts? Waar wordt de Urim en de Tumim in de Bijbel voor gebruikt? Wordt die ervoor gebruikt dat ik als Israëliet bijvoorbeeld, ik stel het even voor, hè, ik woon in de woestijn in een tent en mijn tent is een beetje rafelig en een beetje stuk. En ik denk, ja, ik moet een nieuwe tent kopen. En ik kom bij zo'n tentenmaker en er zijn drie tentenmakers op een rij en de een heeft een groene tent en de andere een blauwe en de andere heeft een rode. Ze verschillen ook nog allemaal van elkaar. Dacht je dan dat ik naar de hoge priester kon stappen en zeggen, kan jij de heren even raadplegen welke tent ik moet nemen? Ja, zo werkt het niet. Er zijn van die gelovigen die stellen het zo voor dat de heren als het ware antwoord in ons leven geeft over, moet ik nou een Volvo kopen of een Daffodil? Ja, hou nou op mensen. Daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Waar gaat het om? Welke keuzes we in het geloof op de geloofsweg maken. Om de gehoorzaamheid des geloofs te leren. Daar gaat het om. Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. Waar is de Heer eigenlijk alleen maar, waar geeft hij antwoord op ten aanzien van de beslissingen in ons leven? Of dat leidt tot het hem verder leren kennen. Hij wil zich zo graag aan ons openbaren. En ja, het heeft een hele lange tijd geduurd voordat ik mijzelf aan mijn kinderen ten volle kon openbaren. En met hen echt een goed gesprek kon gaan voeren. Bij mij thuis loopt er nou zo'n hummeltje rond, Tamar. Nou, de mensen die vanmorgen op de Bijbelstudie waren, die hebben het gezien. Jongen, jongen, wat een ding zeg. Je moet ze continu in de gaten houden, want die doet ook van alles, hè. Maar dat, ja, laat wel wezen, maar dat kan je kan niet zeggen, nou, we gaan de Bijbelstudie houden, laat zij er maar bij. Ja, dat gaat echt niet. Daar kan je niet mee converseren. En zelfs als ze wat groter worden, gaat dat nog niet. Ook niet als ze kind zijn. Pas als ze volwassen raken, dan kan je daar een gesprek mee voeren. Dan kan je jezelf openbaren. Dan kan je meer van jezelf tonen. En dat wil de Heere ook. De Heere wil zich ook openbaren. Hij wil ons het licht des levens geven. Zodat we hem leren kennen en de kracht zijner opstanding. Zodat we die race gaan lopen. Net als de apostel Paulus. Vergetende het geen achterlicht, strek ik me uit naar het geen voorlicht en jaag ik ernaar naar de prijs der roeping Gods, die boven is. Daar gaat het om. En pas dan wel op, want ja, als ze dan over dat licht hebben en over wie, wat Christus doet, die aan de boezem des vaders is en de vader als het ware aan ons openbaart, hem ons doen kennen, hem aan ons verklaart, dan staat er bijvoorbeeld in Matteüs 11, dat is wel een mooie tekst, Matteüs 11, Matteüs 11, vers 27, nou zegt de Heere Jezus, ja, misschien vers 25 er maar bij. Te dien tijde, vers 25, hief Jezus aan en zeide, ik dank u, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkunst geopenbaard. Ja, het ligt dus niet dat verschaffen van licht, dat de Heere zich aan ons openbaart, en steeds meer openbaart, ligt er niet aan dat je daar nou zo menselijk, dat je zoveel menselijke wijsheid voor moet hebben, dat je zo geschoold moet zijn, dat je zo intellectueel moet zijn. Nee, dan, hier wijst er eigenlijk op dat de intellectualiteit van ons juist meer een sta in de weg wordt. Het wordt juist aan de kinderkunst geopenbaard. Je moet klein worden. Ja, Vader, want zo is het een welbehagen geweest voor u. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En let op, niemand kent de Zoon dan de Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon. Maar dan staat er geen punt, maar dan staat er achter. En wie de Zoon het wil openbaren. Het is niet iets automatisch hoor. Dat de Zoon het, dat Christus zomaar openbaart wie de Vader is. En wie hij is. En dat zij samen komen om woning bij je te maken. Om de maaltijd met je te gebruiken. Om gemeenschap met je te hebben. Dat is heel intiem. Daar wil de zoon en de vader wel naartoe. Maar het is de vraag of de vader en de zoon zich zo aan je kunnen openbaren. Of je daaraan toe bent, of je daar rijp voor bent. Daarom staat erachter, en wie de Zoon het wil openbaren. De Zoon wil het niet altijd openbaren. Als je onverschillig wordt, en het wel allemaal weet, dat je een aantal jaren in het geloof, op de geloofsweg bent, en je leert langzamerhand dat plan van God steeds beter verstaan, en je kan het verstandelijk allemaal vatten. En je krijgt het langzamerhand allemaal wel een beetje op een rijtje. En je leest er boeken over. Brochures over. En je denkt, nou weet ik het allemaal wel. En daarna, als je niet oppast, wordt het alleen maar een leerstuk. Alleen maar een stuk kennis. Van het hoofd. En daarna vallen we stil. Want dan zeggen we, nou nu kennen we het wel hoor. Nu zijn we erachter. En dan is als ware, ja, ik zal maar zeggen, de nieuwigheid er vanaf. Hè. Onze nieuwsgierigheid is bevredigd. En we gaan zitten. En we worden onverschillig. maken we dan onze roeping af? Bevestigen we dan onze roeping? Beantwoorden we dan onze roeping? Nee. Halen we dan die prijs? Zijn we dan bezig op de loopbaan? Zijn we dan gegrepen door Christus? En wordt hij steeds meer in ons leven? En wij steeds minder? Is dat dan geloof? Nee, dat is geen geloof. Er was iemand die werd onverschillig in de Hebreeën, haalt hem aan. Hè? En wie werd onverschillig? Vanmorgen laatst dat nog. Dat was Esau. Hè? Esau werd onverschillig. Hoe onverschillig? Nou, hij verkocht eigenlijk zijn eerste geboorterecht voor een bord linzensoep. In Hebreeën kom je een hele gemeente tegen. Een gemeente van eerstgeborenen. Waarom wordt het een gemeente van eerstgeborenen genoemd? Omdat ze allemaal, stuk voor stuk, allemaal eerstgeborenen zijn. En wat zo bijzonder van een eerstgeborene? Nou, een eerstgeborene, die erft. Die kan erven. Die heeft een erfdeel. En Israël werd geroepen. En Israël heeft een erfdeel. En de gemeente van eerstgeborenen, die heeft een erfdeel. Het hemelse Jeruzalem. En ook wij hebben een erfdeel. Maar als we onverschillig worden, ook al weten we van die roeping af. Maar we gaan niet echt wandelen meer. Waardig de roeping waarmee we geroepen zijn. En we gaan erbij zitten. Omdat het wel weten zo langzamerhand. Ja. Dan worden we onverschillig als Esau. En dan doen we eigenlijk hetzelfde als Esau. Dan verkopen we eigenlijk ons eerste geboorterecht zomaar voor bijna voor niks. Voor een bord linzensoep. En toen hij later onder tranen in feite toch de zegen wilde beërven. Ja. Toen kon vader Isaac niks meer geven. Hij was al vergeven. Het was naar Jacob gegaan. Een ander neemt dan je plaats in. Zo is het. Oh, dat wil niet zeggen dat Esau voor eeuwig verloren is. Dat moet je er niet van gaan maken. Nee, hij verspeelde zijn erfdeel. Hij verspeelde zijn roeping. En er zijn voorbeelden in de Bijbel die er niet voor niks staan. Die voorbeelden, hè, zegt Paulus in de Korinthebrief, die zijn voor tot waarschuwing opgeschreven, hè? 1 Korinthe 10. Voor ons. Vanmorgen haalden we ook nog aan het volk Israël, verlost, hoor, verlost, met dikke grote letters, verlost uit Egypteland. Op reis naar Kanaan, hun erfdeel. Komt in de woestijn, komt bij de grens. Maar ga door ongeloof niet binnen, durf niet binnen te gaan, dat 10 verspieders zeggen, nou, dat moet je niet doen. Dat is een geestelijke strijd, en dat is dit, en dat is dat. Ja, dat kennen we wel in de hemelse gewesten. Daar is strijd. En ga je die hemelse gewesten niet binnen, zeg je, nou, dat laat ik maar over voor een paar anderen, hoor. Ik heb het hier in die woestijn erg goed, en je verlangt zelfs terug naar de vleespotten van Egypte, van de wereld, wat de wereld je allemaal bieden kan. En dat gevaar zit bij ons er net zo goed in. Want die wereld trekt in die wereld, joh, dat heeft van alles, joh. Daar kan je van, 7 x 24 uur kan je daar vermaken. Tegenwoordig of niet. Nou, dat was vroeger al zo, dat is nu nog zo. En door ongeloof gingen ze niet in. Maar wat zei de Heer? Nooit zullen zij tot mijn rust ingaan. Het is van de kant van de Heer, zei de Heer van. En nu is het afgelopen. Wie de Zoon het wil openbaren. En de Zoon als ware zei nee. De Vader zei nee. En toen waren er toch nog een clubje Israëlieten, lees je dan aan het eind van nummer 14. En die zeiden met elkaar, nou, we zijn zo geschrokken. Ze hebben rouw bedreven, ze hebben erom gehuild. Nou ja, Esau huilde ook. Onder tranen was die. Hij werd onder tranen gezocht. Kon het niet vinden. En ze hebben ook berouw gehad. Toen ze hoorden hoe de Heere antwoordde op hun ongeloof. Dat hun lijken zouden vallen in de woestijn. En ze zeiden met elkaar, laten we dan toch optrekken. En ze vormden een groepje. En ja, hoor, de volgende dag gingen ze toch Kanaan binnen. Nou, het werd één groot fiasco. Waarom? De Heer gaat niet met je mee. Dan leid je de nederlaag. Daarom, broeders en zusters, we moeten oppassen in ons leven. De Heer wil zichzelf aan ons kwijt. Hij is licht. Hij wil dat we leven vanuit dat licht des levens. Hij wil ons leiden in het leven naar de volmaaktheid. Maar laten we niet door matheid van ziel verslappen, hè, Hebreeën. Laten we niet verachteren van genade. Want pas op. dan plegen we eigenlijk een zonde. Een zonde in deze aion, zegt de Heer Jezus. Een zonde tegen de Heilige Geest. En wordt die vergeven? Die wordt niet vergeven. Waarom? Dan zou je opnieuw Christus moeten kruisigen. Dat legt Hebreeën uit. Daarom, broeders en zusters, zijn best wel ernstige dingen. De Urim en de Tumim. Maar, broeders en zusters, laten we eindigen maar met wat Hebreeën zo mooi zegt. En Paulus zo mooi zegt in Hebreeën 10. Wij hebben niets van doen met nalatigheid. Helemaal niet. Wij hebben niets van doen met nalatigheid. Nee, laten we daarentegen moed grijpen. En in de kracht Gods verder gaan met elkaar. Op de geloofsweg die ons ook wordt voorgesteld. Wetende dat God naar ons kijkt van bovenaf. En Hij eigenlijk het in ons leven doet. Hij het zo in ons leven stuurt dat we in situaties voor geloofsbeslissingen staan. En dat we dan echt om het parcours, omdat het parcours naar rechts gaat. En de Heer naar rechts gaat, wij ook naar rechts gaan. De Heer gaat vooraan, wij mogen volgen. Het is niet zo van dat de Heer zegt, nou Nijs, ga jij maar lopen, ik loop wel met je mee. Ga je links, ga ik ook links, ga je rechts, ga ik ook rechts. Zo is het niet. Nee, Hij gaat vooraan en wij volgen. Hij geeft het parcours aan. Moet het niet omdraaien. Veel mensen gaan bidden en gaan zeggen van, Heer, ik ga vanavond daar naar daar naartoe. Wilt u met me meegaan? Zo werkt het niet. Nee, je moet vragen, Heer, waar gaat u vanavond naartoe? Waar gaat u vanmorgen naartoe? Dan ga ik met u mee. Drie keer raaien waar u dan terechtkomt. Denk er maar zo over na. Amen.